Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, de 34e aflevering van de enige podcast van Nederland, misschien wel van de Benelux, die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En je hoort het misschien aan de wat krakerige verbinding in je oor. Ik bel via de telefoon. Floris?
Alsof je vanuit Moskou belt of zo, of ver weg uit Centraal-Azië, Geert-Jan.
Geïsoleerd.
Geïsoleerd, ja. Het coronavirus heeft ons een beetje in zijn greep. Niet dat we alle twee ziek zijn, maar we moeten deze aflevering een beetje op afstand met elkaar bespreken.
Zullen we anders uitleggen hoe dat nu gaat bij BNR? Dat er allerlei protocollen nu in werking treden. Misschien vinden mensen dat interessant om te horen.
Is dat niet bedrijfsgeheim?
Nee, toch?
Ik weet het niet.
Nee hoor. Ik weet alleen dat de rollen die we nu hanteren, jij bent op de redactie en ik ben thuis, dat die vanaf volgende week zijn omgedraaid. Dan ben ik vanaf maandag dagelijks op de redactie met een paar mensen. En jij bent een van de mensen die is bevolen om vanuit huis te werken, toch?
Ja, ik werk vanuit huis met alle programma's die we normaal gesproken op de redactie hanteren. Die kun je ook op je computer downloaden, dus dat moet allemaal gaan lukken. En dan gaan we thuiswerken de komende periode, dagen.
En ja.
Dat betekent ook voor de podcast een soort van thuiswerkpodcast, redactiepodcast verbinding maken.
Elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat is volgens mij dat mensen nu tijd genoeg hebben. In ieder geval meer vrije tijd, want allerlei sociale afspraken zullen worden geannuleerd. Meer tijd om podcasts te luisteren.
En dus ook meer tijd om te verdiepen in Oost-Europa en Centraal-Europa.
Ja. Wat kunnen we de mensen nu bieden voor deze aflevering?
Met Bob Deen gaan we praten over etnische spanningen in Centraal-Azië. Daar was wat aan de hand vorige maand, Geert-Jan, en hij vertelt ons alles daarover. Maar zoals iedereen van ons gewend is, wij laten het niet bij een onderwerp. We hebben meer te bieden. Vertel het eens, Geert-Jan.
Ja, van Centraal-Azië gaan we naar Centraal-Europa. Dan gaan we het hebben over machtige mannen en vooralsnog één machtige vrouw. Want wie is nou eigenlijk de baas in landen als Hongarije, Polen en Roemenië? Is dat dan de president of de premier? Of misschien wel de burgemeester of de opperrechter? En wat kan president Čaputová na de parlementsverkiezingen in Slowakije, toen haar partij wel geteld 0 zetels in die Slowaakse Tweede Kamer heeft gekregen? We hebben voordat we in quarantaine zijn geplaatst gesproken met Michiel Luining, onderzoeker. En die heeft dat allemaal fantastisch geduid. Misschien handig om te benadrukken, hè, Floris, dat mensen mij straks weer op goede studiokwaliteit horen. Omdat we die gesprekken met Bob en Michiel eerder hebben opgenomen.
Precies, ja, klopt. Kraakhelder geluid.
Ja, een genot voor het oor. Dat geldt niet voor de Bob van Joost. Die is zoals altijd met baggerkwaliteit.
Ja, maar die hebben we natuurlijk wel. En duidelijk genoeg om te kunnen lachen.
Ja, ik kijk er weer naar uit.
Zeker. En je weet inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
Deo Volente. En wat leuk is dat wij heel sociaal democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via
Twitter, @Perestrooikast, of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En we doen nog zeker wat met je ideeën.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestrooi Quarantainekast.
En dan komen we even aan bij het rondje nieuws, Geert-Jan. Wat heb jij op je lever?
Op mijn lever? Ik drink niet zoveel meer, dus mijn lever ziet er goed uit, Floris. Ik dacht, Laat ik toch maar even bij het thema blijven dat ons allen nu bezighoudt. De coronacrisis. Er zijn allerlei woorden nu voor, hè? Corona. Nieuws, coronacast, coronacrisis.
Dat wordt ongetwijfeld het woord van het jaar, iets soortgelijks, door de vandaag uitgeroepen.
Dat moet wel. Nou, we hebben al even verteld hoe het ons in onze werkzaamheden licht aantast. We gaan natuurlijk wel podcasts blijven maken. Zo hebben wij op de planning om volgende week een prachtige podcast uit te brengen met Martijn de Rijk, om toch even terug te blikken op de eerste dagen van het MH17-proces dat hij heeft gevolgd. En toch ook te kijken van ja, wat staat ons dan nog meer te wachten? Ik denk dat veel mensen wel zo'n overview kunnen waarderen. Dus daar ga ik nu maar niet te veel over loslaten. Ik dacht, ik kom met een paar tips. Hoe kom je nou die vrije tijd door die mensen nu misschien wat meer hebben? Mm-hmm. En ik heb wat leestips en ik heb een bordspeltip.
Ah.
Een leestip voor mezelf, vooral, is dat ik net alle verhalen van Isaac Babel heb besteld bij Van Oorschot.
Prachtig.
Prachtig nieuwe uitgave, geweldig vormgegeven, ben ik heel benieuwd naar. Dus die wordt hopelijk bij mij bezorgd.
Mm-hmm.
Waar ik nu in bezig ben is Dark Shadows van Joanna Lillis. Dat gaat over Centraal-Azië, waar we het zo met Bob Deen over gaan hebben. Heel interessant, met name trouwens over Kazachstan.
Mm-hmm.
Het is nog net geschreven in het Nazarbayev-tijdperk, hoewel dat nog steeds eigenlijk aan de gang is. Alleen niet meer helemaal formeel. En ik vind het heel interessant om te lezen hoe Kazachstan streeft naar een soort zelfstandigheid, onafhankelijkheid, loskomen van dat juk, dat Russische juk, waar ze tot 30 jaar terug een beetje onder zaten. Hoe ze omgaan met inderdaad al die etniciteiten waar we het straks over gaan hebben met Bob. En ik vind het tot nu toe een fascinerend boek. Ik ben zelf in een paar van die Centraal-Aziatische landen geweest. Waaronder Kazachstan, maar ja, heb lang niet alles gezien.
Zelfs jij niet hebt alles gezien.
Zelfs ik niet, nee. En om even toch terug te gaan naar de periode waar we nu in balans zijn. Er wordt in sommige landen nogal paniekerig omgegaan met dat coronavirus. Dan heb ik het over het hamsteren.
Mm-hmm.
Heb jij al toiletpapier ingeslagen, Floris?
Nee, Geert-Jan.
Het schijnt dat sommige schappen nu leeg zijn, hè? Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese delen, ook in ons deel.
Aha, moeten zij weten. Ik heb geen idee. Gewoon normaal gedragen lijkt me het beste.
Ja, dat zeggen alle experts inderdaad. Maar wie luistert er nou naar alle experts? Niet iedereen helaas. Maar wat mij opviel is dat er mogelijk weer een soort periode van schaarste gaat ontstaan voor een aantal goederen, producten. Mm-hmm. En ik heb een bordspel hier in de kast en dat heb ik maar weer eens uitgetrokken. En mm-hmm. Daar ga ik de komende dagen uitvoerig spelletjes mee spelen.
En wat voor bordspel dan? Oh, ik ben het te vroeg af.
Mm-hmm. Dat maakt niet uit. Dat spel dat heet Koleka.
Mm-hmm.
En dat in het Russisch Orchard.
Mm-hmm. Ja, rij.
Koleka is Pools. En hoe was het om in de rij te staan? Hoe is het om te leven in een maatschappij met schaarste? En dit is echt een heel leuk bordspel eigenlijk. Het gaat erom dat je alle producten uiteindelijk in je mandje krijgt. Maar het is in 2011 ontworpen en gelanceerd door een nationaal instituut in Polen dat herinneringen van vroeger weer nieuw leven in wil blazen. Dus bedoeld om jonge generaties te leren over hoe het was in tijden van communisme. Hè? Dus dat niet alles vanzelfsprekend was. Alle consumpties, je moest in de rij staan voor dingen. En dat is een situatie waar we nu ineens in sommige landen weer een beetje in lijken te belanden. Dat er rijen ontstaan voor de simpelste dingen. Waaronder dus toiletpapier. Ja, en dit bordspel is eigenlijk hoe het in de jaren 70, 80 in Polen ging. Voor een blikje Poolse ham of een doos waspoeder of sigaretten in de rij staan. Je leent de baby van de buurvrouw, want vrouwen met kinderen onder 2 jaar die krijgen voorrang. Dus daar doe je dan aan mee. Ja, dat kan je nu spelen. Maar het gekke is dat nu in sommige plekken in real life weer gaande is.
Is het bordspel ook weer iets van nostalgie? Zoals we het wel eens eerder hebben besproken?
Zo is het. Je kan dat zeggen, maar zo is het natuurlijk niet opgezet. Want het idee is dat de twintigers, tieners, misschien dertigers, dat die dit spel spelen en doorhebben van hey, zo was het in tijden van schaarste. Mm-hmm. Als ouderen spelen, dan zal het herkenning zijn. Maar of het nou een feest van herkenning is, dat je de wachtrij moest trotseren in een van die staatswinkels op jacht naar je waspoeder, dat weet ik niet.
Nee.
Ja.
Maar, mooi spel. Ja. Is er ook een app-versie van, zodat we dat van afstand kunnen spelen, of niet?
Nee, volgens mij niet. Ik probeerde net te checken. Dus wij zullen inderdaad bij elkaar in contact moeten komen, volgens bij elkaar over de vloer moeten komen. Okay. Maar dat mag nog, hè, want wij zijn geen groep van 100 man.
Ja, als je te weinig wc-papier hebt, dan mag je bij mij wel lenen.
Met al onze duizenden luisteraars is het niet mogelijk. Oh, mag ik nog één ding over dat wc-papier zeggen?
Ja.
Ik heb het even opgezocht. In de Sovjet-Unie is in 1969 pas voor het eerst toiletpapier geproduceerd.
Mm-hmm.
Dus het bestaat 50 jaar. Ik zag allerlei berichten weer vanuit Moskou komen van Russen die dan ook weer dat toiletpapier aan het hamsteren zijn. En toen moest ik daar even aan terugdenken. En ze hebben dus eigenlijk pas 50 jaar wc-papier. En dan denk je van ze hebben dus nog eerder Yuri Gagarin in de ruimte gekregen dan dat ze toiletpapier hadden.
Ja, dat is appels met peren vergelijken. Dat is een hele andere orde natuurlijk.
Dus dat ultieme moment der vooruitgang, dat lazen ze in de krant. En met diezelfde krant, toen hebben ze hun billetjes afgeveegd.
Mm-hmm. Aha, goed om te weten hoe ze dat hebben gedaan.
Ja,
weet je hoe het nu staat met de wc-papier in Rusland? Daar zijn ze echt lichtjaren voor. Want wij hebben wit wc-papier. 2-laags, 4-laags, misschien 6-laags. Met luchtkussentjes, zonder luchtkussentjes. Maar in Rusland kocht ik altijd graag wc-papier in het geel, in het groen en in het rood of in het blauw. Want met geel bijvoorbeeld had je de geur van zonnebloemen. Rood was frambozen, groen was appeltjes. Dus om de week, om de keer dat ik weer naar de supermarkt ging om wc-papier te kopen, koos ik de ene keer weer groen en dan weer een gele. En daar werd ik altijd heel erg vrolijk van. En het rook altijd heel erg lekker.
Wat geweldig.
Ja.
Had je een voorkeur?
Ik had niet de voorkeur. Ik wist dat het steeds af omdat ik niet kon kiezen. Maar het was wel altijd dat ik ging niet voor de blanco, witte, saaie wc-papier. Ook niet voor het schuurpapier wat je vroeger zo'n rolletje meenam als je in de trein ging om zo'n reis te maken. Nee, ik koos altijd graag voor framboos of appel of zonnebloemgeur en kleur.
Ja. Wel een schril contrast met mijn verhaal over de tijden van schaarste.
Ja, precies. Ze halen hun schade in. Van geen wc-papier tot de mooiste wc-papier ter wereld.
Er komt een tijd, Floris, over een paar weken, een paar maanden. Ik hoop het dat we weer wc-papier kunnen kopen en kunnen genieten van de geur van zonnebloemen als we onze billetjes afvegen.
Dat komt vast wel. We kunnen wat van de Russen leren wat wc-papier betreft.
Ja. Wat is jouw nieuws?
Weet je wie er begin deze maand jarig was?
Begin maart. Wie was een jarig maart?
Ja.
Nee, weet ik niet. Ik weet niet waar je op doelt.
2 maart, Gorbachev, 89 jaar geworden.
Ah.
Still alive. En we hebben het al een beetje keer aangeroerd. Want naast Jaap de Haar met Boris en Jules Verne met Courier van het Tsaar, was het Gorbachev die eigenlijk mijn interesse in Rusland enorm aanwakkerde in de eind jaren 80. En, want je zag hem in kranten en op journaals tijdens bezoek aan Praag, waar hij handen schudde in het publiek. Hij ontmoette Reagan in Reykjavik. En ik begreep er als 10-jarig ventje niet veel van. Maar de media en mijn ouders spraken erover. En dat deed toch een vlam in mij ontbranden. Ik had alleen maar meer vragen toen. Het grootste land ter wereld, het communisme, wat is dat? Mijn ouders konden niet veel vertellen, want wie kende het land toen wel? Dus ik werd alleen maar nieuwsgieriger van, dank aan Gorbachev. Het ging zelfs zo ver dat ik op een dag stelde ik voor om hem een brief te schrijven, om hem te prijzen voor wat hij deed. Ik vroeg aan mijn ouders, waarheen moet ik dan die brief sturen? Toen antwoordden zij van naar het Kremlin. Maar veel concretere adres kreeg ik niet. Geen postcode of wat dan ook. Dus ik had niet echt veel vertrouwen in mijn missie. Heb ik toen maar niet gedaan. En ik weet het natuurlijk. Je zal natuurlijk denken, Gorbachev, die man die wordt verguisd in eigen land. Dat klopt. Hij liet de Sovjet-Unie in elkaar klappen. Gooide het communisme op de vuilnisbelt. Belt met alle chaos, ellende en van wat daarop volgde. En Rusland speelde geopolitiek een tweederangse rol. Maar bij ons is hij nog altijd een held in het Westen. De man die de Koude Oorlog beëindigde. Maar ik zie hem vooral als inspiratiebron, als held die mij bracht tot een correspondentschap in Rusland. Een eigen podcast met jou, Geert-Jan. Onder andere over Rusland. En deze dagen viel zijn naam in de Komsomolskaya Pravda, een Kremlin-gezinde krant. En vergelijkbaar AD, Telegraaf-achtig iets. En de geest van Gorby waart nog altijd rond. En dat las ik in de column van Dmitri Olshansky, een publicist, een journalist, getiteld De Perestroika is geannuleerd, het leven gaat door. Wat was de aanleiding? Hij schreef zijn artikel naar aanleiding van het voorstel waar een parlementslid mee kwam deze week, zodat Poetin mee kan doen aan de volgende presidentsverkiezingen. Volgens de grondwet mag hij als president maar 2 termijnen achtereen regeren. Daarna is het klaar. Poetin zit nu in zijn 2e termijn. Maar op basis van dit amendement mag hij opnieuw dus meedoen aan de verkiezingen en kan hij tot 2036 in het zadel blijven. En dan is hij 83 jaar. En Olshansky, de schrijver van de columnist, schrijft en hij noemt Gorbachev een leeftijd nadrukkelijk. Er was een plan, schrijft hij, om Poetin een mooie erefunctie te geven. Zoals we het eerder hebben besproken in een eerdere aflevering, bij die grondwetswijziging waar Poetin mee kwam. Een rol in de staatsraad, ergens een prachtige functie. Hij schrijft verder, die columnist, van ja, een rol als gepensioneerde nummer 1. Een ceremoniële functie als de Britse koningin. Poetin zou dan op een zijspoor belanden en dan zou alles veranderen. Een transitie. En zou alles worden opgezet wat is neergezet. Want, zei hij, het kamp Gorbachev klopte op de deur en eenmaal binnen zou de boel weer in elkaar storten. Tot aan vrede met het buitenland aan toe. Maar, schrijft deze columnist, dankzij dit voorstel, dit amendement van die herverkiezingen voor Poetin, is de nieuwe perestroika geannuleerd. Het leven gaat door, godzijdank, schrijft hij. En waarom is dit een goede ontwikkeling? Omdat we geen alternatief hebben, behalve een liberaal alternatief. Er zijn 2 smaken in Rusland, Poetin en Gorbachev. En aanhangers van die laatste zullen Rusland kapot maken. Dat was hem.
Mooi stuk.
Ja, hè, dat is wel aardig. En dan zie je dat Gorbachev nog altijd angstbeelden oproept. Aan die tijd van misschien ook wel schaarste waar jij het ook over had.
Ja, en wat hij schrijft, dat zullen best wel wat mensen ook onderschrijven.
Zeker, zeker in Rusland, klopt. Dus daarom vond ik het ook aardig om het even aan te halen.
Mooi, mooie leestip. Ook ergens te vinden?
Ja, in de krant, Komsomolskaya Pravda, op internet, in het Russisch. Dus,
kan je een fotootje maken en op onze Twitterpagina @perestroikast zetten?
Ik zal er eventjes in duiken.
Oké. Okay. Doe dat. Nou, dan denk ik dat mensen vanaf nu mij weer op kraakheldere kwaliteit beluisteren. Zullen we beginnen?
Start de band. Oké, als ik dit volkslied hoor van Kazachstan, dan zie ik die man gewoon hier in de studio voor me staan, uit volle borst zingen. En ik heb daar gewoon een beeld bij, blote barst, sterk en stevig in zijn schoenen staan en huppatee.
Ja.
Jij niet?
Ik zou wel eens een live optreden willen zien van dit volkslied.
Ja,
inderdaad.
Ik ook, ja.
Helaas is de aanleiding wat minder mooi, hè, dat we dit volkslied draaien. Ja, en dat klopt. We naar Kazachstan gaan.
Klopt, ja. De aanleiding is van vorige maand. Zagen we spanningen in de regio in Kazachstan. Etnische onlust, om het zo maar even te noemen. In een land dat zo graag zich wil laten zien als respect en tolerantie richting minderheden en religie. Kazachstan dus. Maar dit keer zagen we vorige maand onrust tussen Doegans, een lokale islamitische etnische minderheid van Chinese afkomst, en de Kazachen zelf, de bevolking, waarbij zeker 10 doden vielen. Het was niet de eerste keer dat er etnische onlusten plaatsvonden in Centraal-Azië. En dat stelt bij ons de vraag, is deze regio een kruidvat als het gaat om etnische conflicten?
Ja.
En om deze vraag te beantwoorden, Geert-Jan, hebben we Bob Deen uitgenodigd. Senior Research Fellow bij de Security Unit van Instituut Klingendaal. En is gespecialiseerd onder andere in Centraal-Azië. Welkom, Bob. Voor je aan de slag ging, Bob, bij Klingendaal heb je vele jaren bij de OVSE gewerkt als hoofd van de afdeling Oost-Europa, Caucasus en Centraal-Azië voor de Hoge Commissaris in zaken nationale minderheden. Je hebt in Centraal-Azië gewoond en gereisd en was in september nog voor het laatst in Kazachstan. Kun je, misschien Geert-Jan is waarschijnlijk beter in thuis in deze materie dan ik, maar voor mij in ieder geval en ook voor mijn moeder denk ik dan altijd maar, een korte schets geven van alle volkeren en religies die in Centraal-Azië wonen. Een korte schets.
Oké, ja, hartelijk dank. Dat is nogal een klus, want het is een enorm gebied en er wonen ook heel veel mensen. Dus misschien om het makkelijkst te doen, om te onderverdelen in de 5 grootste groepen. Dat zijn ook de vijf republieken die elk genoemd zijn naar een van die groepen. Dus Oezbeken, Kazachen, Tajiken, Turkmenen en Kirgiziërs. Dat zijn eigenlijk de vijf republieken. En in elk van die republieken heb je ook grote nationale minderheden. De grootste in Kazachstan zijn de Russen. Kazachstan was een land wat bij onafhankelijkheid, waren de Kazachen daar niet in de meerderheid, waren er ongeveer net zoveel als Russen. Maar wat ook Centraal-Azië zo ingewikkeld maakt, is dat de grenzen niet helemaal overeenkomen met waar mensen wonen. Dus je hebt ook Oezbeken in alle landen rondom Oezbekistan. Je hebt Tajiken in Kirgizië, enzovoort, enzovoort. En daarnaast is het ook nog vanwege historische redenen, zijn er heel veel wat kleinere minderheden, waar dus die Doengans en ook de Oeigoeren er een paar van zijn.
Ja, en dan heb je het over islamitische volkeren. Doengans, die zijn van origine van Chinese afkomst. Zorgt dat dan voor etnische escalatie, de religie of het feit dat ze oorspronkelijk uit China komen?
Ja, religie speelt niet zo'n grote rol. Hè. De overgrote meerderheid van de bevolking is daar moslim. Dus het is niet er zijn geen religieuze spanningen specifiek tussen moslims en niet-moslims. De grootste orthodox-christelijke groep zijn de Russen. Maar eigenlijk is dat niet het voornaamste oorzaak. Het is meer dus die etniciteit en allerlei onderliggende dingen die voortdurend tot die spanningen leiden.
En wat is er vorige maand gebeurd dat het dat de vlam in de pan sloeg daar in het zuiden van Kazachstan?
Ja, in begin februari, op 7 februari, was er een aanvaring tussen de politie en wat Doengans. En ook, het was een verkeersongeval en de verklaringen lopen uiteen. Maar het heeft in ieder geval geleid tot een soort van gevecht dat snel uit de hand liep. Omdat het op social media wijd werd verspreid. De Kazachse meerderheid eigenlijk niet pikte. Wat zij zagen was dat de Doengans een van hen, en het verhaal gaat dat het een wat oudere man was, dat ze een van die oudere Kazachen geslagen hadden. En toen kwamen ze eigenlijk met een soort wraakacties en dat leidde tot best wel grootschalige rellen in een paar dorpen waar de Doengans wonen. En er zijn inderdaad 10 of zelfs 11 doden gevallen. Er zijn huizen afgebrand en er zijn ook 23.000 mensen, vooral Doengans, op de been gekomen en gevlucht naar het buurland Kirgizië.
Hoe kan een verkeersongeval zo escaleren en leiden tot een etnisch conflict?
Ja, dat is echt wel een lastige vraag. Want in Centraal-Azië heb je dus de ideologie van de vriendschap der volkeren. Hè? En Kazachstan is een van de landen die ideologie aanhangt. Die Druzhba Narodov uit de Sovjet-tijd nog. Dus er wordt veel gezegd dat het hele tolerante landen zijn waar alle culturen en alle minderheden een plek hebben. Maar onder de oppervlakte speelt er van alles. Kazachstan, de naam zegt het al, en veel Kazachs denken dat land van hen is. Het land van de Kazachs. En de Doengans die beschouwen ze een klein beetje als te gast zijnde hier. En er spelen allerlei sociaal-economische dingen onder het oppervlak. Er zijn veel frustraties onder de bevolking in Kazachstan. En die reageren ze dan eigenlijk af op die Doengans. Die ze zien ook als profiterend vooral van de handel met China. Het inpikken van rijkdom die eigenlijk aan de Kazachen ten goede zou moeten komen. Dus eigenlijk is het die combinatie van het gevoel van de Kazachs van dit is ons land. En wie zijn die Doengans nou helemaal om onze mensen te slaan? Dat ertoe leidt dat zoiets zo snel uit de hand kan lopen. En social media speelt daar een belangrijke rol in. Het verspreiden van informatie en ook vooral desinformatie over wat er precies gebeurd is en het oproepen van we zullen eens even een lesje leren. Dat leidt tot een snelle escalatie. Ja, en de regering had lang nodig om dat weer in de hand te krijgen.
Mm-hmm. Kazachstan profileert zich, zet ze graag zichzelf neer als, wat ik al zei, tolerant, respect richting minderheden en religie. Dat is dus meer eigenlijk een uithangbord dan dat het overeenkomt met de praktijk.
Ja, het is lastig. De overheid doet er nu alles aan om dit weg te zetten als een eenmalig incident. En de president heeft ook net gezegd van het was van criminele aard. Het heeft met etniciteit niks te maken. We blijven een multi-etnisch tolerant land. En daar is ook sinds de onafhankelijkheid van Kazachstan heel veel in geïnvesteerd in dat verhaal. En voormalig president Nazarbayev die heeft ook steeds geprobeerd Kazachstan neer te zetten als waar iedereen gelijkwaardig is. Hij heeft een zogenaamde Assembly of the Peoples of Kazachstan opgericht. Een soort parlement waarin alle groepen zijn vertegenwoordigd. Maar ondertussen gebeuren er wel steeds dit soort dingen. Want dit is niet een eenmalig incident. Er zijn eerder spanningen geweest. Vorig jaar met de Armeen. In 2015 was het met Tajiks. Eerder was het met Tsjetsjenen. Dus je ziet dat er wel degelijk tussen de Kazachs meerderheid en die minderheden regelmatig tot aanvaringen komt, die dus ook tot best wel geweld kunnen leiden.
Is het die incidenten van vorige week, althans de van vorige maand, is het daarbij gebleven of is het verder nog geëscaleerd of wat zijn de gevolgen ervan geweest?
Nou, de overheid heeft best assertief opgetreden. Dus er zijn veiligheidstroepen in vooral die dorpen waar de Doengans wonen gestationeerd. En die zorgen ervoor dat het dus niet verder kon escaleren. Maar veel Doengans zijn gevlucht. Die dorpen zijn vlak aan de grens met Kirgizië. Daar woont ook een groep Doengans. En ik geloof dat meer dan 20.000 mensen de grens over waren gestoken. En een aantal ook weer terug zijn gekomen, maar niet allemaal. Dus het geweld is eigenlijk in de hand gehouden. Maar de grotere vraag, wat gaat hier aan gebeuren? Gaat hier een soort van rechtszaak over komen? Wordt dit onderzocht? Komt de compensatie voor de slachtoffers? Dat is allemaal niet beantwoord. En de Doengans voelen zich dus nog steeds onveilig. En een aantal willen dus ook niet terugkeren.
Zij zijn naar Kirgizië gevlucht, de grens over, want dit incident dat speelde in een dorp vlakbij de Kirgizische grens. Ze zitten in Kirgizië in Tokmok, volgens mij. Een plek waar ik zelf een paar jaar terug ook ben geweest, waar dan ook weer veel Tsjetsjenen wonen. In die hele regio, wat jij al schetst, zijn er veel etniciteiten. Ik ben op dit moment ook het boek Dark Shadows aan het lezen van Joanna Lillis. Jou waarschijnlijk wel bekend. En daarin wordt ook gesproken over die Kazachificatie. Ik vertaal het volgens mij compleet verkeerd uit het Engels nu.
Ik snap wat je bedoelt.
Maar de vraag dus van moet iedereen een Kazak zijn? Of misschien zelfs een Kazachstani? Hè? Daar is geloof ik ook nog onderscheid in. Hoe moet ik nou zien wat voorheen Nazarbayev en nu Tokayev wil uitstralen?
Ja, dat is precies de vraag waar het hier ook om gaat. Van wie is dat land nou eigenlijk? En je zag dat eigenlijk alle voormalige Sovjet-Unie-republieken die keuze moesten maken na de onafhankelijkheid. En een aantal kozen heel duidelijk voor een meer op etnische leest geschoeide natie. Terwijl de Centraal-Aziatische republieken daar wat voorzichtiger in waren. Dus Kazachstan heeft aan het begin heel erg gezegd, wij zijn Kazachstan, dus ook alle Russen, Doengans, Oeigoeren, Oezbeken, iedereen is hier gelijk en welkom. Maar met de tijd en ook met het veranderen van de demografische samenstelling van Kazachstan is het aan het verschuiven naar een veel meer etnisch Kazachse nationalistische groep die opkomt en die ook opkomt voor de Kazachse taal. Zich ook profileert ook een beetje in tegenstand naar die Russische taal die nog steeds heel erg aanwezig is in Kazachstan. En je ziet het in allerlei dingen. Je ziet het in de keuze voor sportevenementen, waar het wielerteam is een Kazachstaans team, maar het worstelen is meer een etnisch Kazachs team. Daar heeft iemand een mooi onderzoek naar gedaan over hoe sport wordt gebruikt om die verschillende modellen van nationalisme tegenover elkaar te zetten. Maar je ziet het ook in allerlei dingen als taalbeleid, onderwijs en het hernoemen van plaatsen. Dat is ook op grote schaal bezig, dat er allerlei Russische namen worden vervangen door Kazachse namen. Dus er is wel degelijk zo'n proces gaande. En ja, dat leidt er dus toe dat groepen die niet tot die meerderheid behoren zich in toenemende mate ook een beetje onwelkom of een soort tweederangs burger, of zoals het in het Russisch heet, Tselewjek Starova Sorta, kunnen gaan voelen.
Je hebt zelf veel gereisd door deze regio in verschillende hoedanigheden, functies. Heb je daar zelf iets van meegekregen, meegemaakt? Niet dat jij daar dan geweld...
Ik denk niet dat Bob met een fakkel door Zuid-Kazakse dorp liep.
Hij heeft daar mensen ontmoet, hij heeft mensen gesproken, gezien. Dus
daar ga ik vanuit,
Als voorbeeld, als anekdotisch, wat heb je daarvan gemerkt?
Nou, in Kazachstan heb ik me vooral bezig gehouden met het noorden, dus de Russen, hoe die zich daar voelen, in het Petropavlovsk. Ja. Maar daar zijn eigenlijk veel minder risico's op geweld dan met de Doengans of kleinere groepen. Dus misschien een ander voorbeeld, dan moet ik verder terug in de tijd, is in Kirgizië, de zuidenburen van Kazachstan, waar een soort vergelijkbaar conflict ontstond, waarbij die vermenging van etniciteit, maar ook geld, want soms gaat het gewoon echt om geld, plaatsvonden in Osh in 2010. En ik woonde lang daarvoor al in Oss. En voordat dat conflict in 2010 uitbarstte, zag je al dat mensen, ongeacht dat verhaal dat iedereen gelijk is, weet iedereen van elkaar welke etniciteit ze zijn. En dat ging ook voortdurend om, neem niet te veel Oezbeken aan, want we zijn hier in Kirgizië, het land van de Kirgizen. Die Oezbeken hebben het al zo goed. De markt, ze hebben alle handel hebben ze in handen. En daar was al voortdurend een soort van jaloezie en spanning. En je zag dan ook gewoon mensen aan totaal verschillende tafels gaan zitten. Dat had ik niet verwacht eigenlijk toen ik daarheen ging. En we zagen hoe snel dat uit de hand kon lopen. Want in 2010 is het toen echt best wel grootschalig geweld geweest. Waarbij meer dan 400 mensen zijn omgekomen. En je ziet dat door die onderliggende wrevel eigenlijk. En dat het bekijken van de wereld door een etnische lens. Heel snel de vlam in de pan kan schieten. Op het moment dat er dus een aanleiding toe is. En ik ben daarna nog veel teruggegaan naar Zuid-Kirgizië. En ik verwacht dat straks met de Doenrans hetzelfde gebeurt. Dat wordt daarna nooit meer goed. Mensen blijven dan bang dat het nog een keer kan gebeuren. De Oezbeken in Oss hebben zich teruggetrokken eigenlijk in hun eigen wijken, in hun eigen mahalla's. En ik verwacht dat de Doenrans ook wat meer op zichzelf zullen gaan moeten vertrouwen. En zichzelf in Kazachstan dus minder veilig en minder welkom zullen voelen na zoiets. Want dit slaat echt wel hele diepe wonden in zo'n samenleving.
Maar als dat niet het beleid is, niet de visie is van Nazarbayev en nu Tokayev, hoewel Nazarbayev nog steeds achter de schermen wat touwtjes in handen heeft, dan zou je toch zeggen, als je een goed leider van een land bent die wil opkomen voor alle minderheden, dan ga je dit faciliteren. En dan ga je zeggen, de Doenrans, net als elke andere minderheid, die krijgen een speciaal plekje in ons land, want ze hebben ook een plekje in ons hart.
Ja, en dat doen ze deels ook wel. En Tokayev is ook naar de regio geweest. Het kost hem even tijd voordat hij er was. Maar ook toen zie je dat hij in een soort spagaat zit. En Nazarbayev deed dat wat gemakkelijker, ook gezien het enorme gezag wat hij heeft, omdat hij Kazachstan de onafhankelijkheid ingeloodst had. En Tokayev zit wat minder sterk in het zadel. Dus die moet ook de interesses en de vraag van die wat meer nationalistische beweging, moet hij ook aan tegemoet komen. Dus hij ging toen ook duidelijk eerst naar het Kazachse dorp, voordat hij naar het Oeigoerse dorp ging. En daar ging hij ook zeggen dat het belangrijk is dat ze de Kazachse taal gaan leren. Dus je ziet dat ook Tokayev wel degelijk weet dat dit een risico voor zijn land is. Dat er ook een soort van integratiebeleid gevoerd moet worden. Maar hij zit vast op die twee verhalen eigenlijk over wat Kazachstan nou is. Is het een multi-etnisch land waarin iedereen gelijk is? Of is het een land waarin de Kazachen toch eigenlijk altijd bovenop horen te zitten, zeg maar, waarop ze de belangrijkste groep zijn. Dit blijft lastig.
Zwijgt Nazarbayev dan nu in alle talen?
Nou, Nazarbayev is nog steeds voorzitter van die Assembly of Peoples of Kazachstan. En die heeft hij ook bekritiseerd en gezegd, ze horen meer te doen om dit soort dingen te voorkomen. Dus Nazarbayev die blijft natuurlijk die rol spelen als vader van de natie. En die heeft ook deels wel dat gezag waarmee hij zoiets kan zeggen. Maar de grote vraag die blijft is natuurlijk, gaat ook een beetje de hand in eigen boezem gestoken worden? Gaat de regering nadenken van, kunnen wij nog iets doen om dit te verbeteren? Of blijven ze het alleen maar schuiven op, dit is een incident, dit zijn criminele elementen. En hier moeten we vooral met de politie op reageren.
Ja.
Want wat je zag in Zuid-Kirgizië, om dan die vergelijking nog een keer te trekken, is dat er eigenlijk vooral Oezbeken werden vervolgd. Voor het geweld wat daar plaatsgevonden had. En dat de Kirgizische groepen eigenlijk een beetje buiten schot blijven. Ja, dan krijg je een soort eenzijdige rechtspraak. En ik hoop dat in Kazachstan niet het geval is.
Ja, en je zegt dus in dit geval is de geest uit de fles. En zal het met de Doenrans niet zo makkelijk goedkomen. Dat blijft een gevoelig thema na jaren opkroppen. We kijken natuurlijk naar de hele regio, want elk land heeft veel minderheden. Zijn er andere potentiële kruidvatten waarvan jij zegt, daar moeten we toch maar eens op letten de komende tijd, of dat niet ook tot een uitbarsting komt?
Nou ja, het ding met Centraal-Azië is, het wordt heel vaak omschreven als kruidvat of broeinest. Hè,
ja. Want dat deed Floris net ook, hè? Ik niet.
Terrorisme.
Even voor de duidelijkheid.
Geert-Jan wijst weer naar mij.
Ik wijs naar
jou. Dat is jouw onderwerp, Geert-Jan. Jouw idee. Dit is gewoon een tikkende tijdbom, Bob. Je zegt gewoon eerlijk, tikkende tijdbom, dat Centraal-Azië.
Dat allitereert ook mooi.
Ja, daarom.
Jullie weten wat voor hekel ik daaraan heb. Het is een regio met... Ja, het is
nuance.
Heel groot. Er wonen heel veel volkeren. Dus omdat nou de hele regio wegzet als kruidvat gaat met te ver. Maar er zijn dingen inderdaad onder de oppervlakte waar we heel aandachtig naar moeten blijven kijken. Eén daarvan is de bevolkingsgroei. Het groeit daar veel sneller eigenlijk dan in de rest van de voormalige Sovjet-Unie. Dat zet een enorme druk op alles wat er is. Op het water, op het land. De milieutoestand gaat behoorlijk achteruit. Dus als dingen schaars worden, krijg je ook meer conflicten daarover. En waar vinden die plaats? Die vinden altijd plaats op de snijvlakken, op de grenzen. Dat kan of tussen etnische groepen zijn, of tussen landen. En soms in Centraal-Azië vallen die dingen heel gevaarlijk samen. Dus als je vooral kijkt naar die regio waar de meeste zorgen over bestaan, de Ferghana-vallei, die eigenlijk gedeeld wordt tussen Oezbekistan, Tajikistan en Kirgizië, dan hebben we in de afgelopen tijd ook schietpartijen gezien tussen Kirgizië en Tajikistan aan de grens, omdat die grenzen heel slecht zijn afgebakend. Er is heel veel betwist gebied, dus dat is een zorgenpunt. En je ziet dat de economische druk op die regio heel groot is. En als ik dan net zie dat de olieprijs fors naar beneden aan het gaan is en Kazachstan erg afhankelijk is van de olie-export, een nieuwe economische crisis in die regio heeft ook altijd meteen het risico dat er weer spanningen tussen bevolkingsgroepen gaan ontstaan. Dus ik denk dat als je naar Centraal-Azië in de brede zin kijkt en het niet alleen maar door de lens van of islamitisch extremisme of etnisch geweld bekijkt, dan zijn het grote landen die niet fragiel zijn, want bij een fragiele staat denk ik toch aan het anders, maar wel breekbaar. In het Engels noem je dat dan de brittle states. Het zijn regeringen die niet bepaald erg openstaan voor oppositie binnen hun binnenland, zullen we maar zeggen. Dus waarbij spanningen al vaak op andere manieren opgelost worden. En dan is geweld, dat ligt dan altijd op de loer als risico. Dus ik zou zeggen, we zijn als conflictanalisten niet zo goed in verklaren wat er nog niet is gebeurd. We zijn heel goed in afloop te zeggen, het kwam hierdoor en het kwam daardoor. Centraal-Azië wordt al heel lang in de hoek gezet als gaat een keer ontploffen. En is nog steeds na al die jaren niet gebeurd. Dus er zijn ook zeker wel veel factoren die de boel daar bij elkaar houden. En een van de belangrijkste is dat die vijf regeringen helemaal geen behoefte hebben schadig conflict. Dus dat ze er alles aan zullen doen, vooral met hun ordentroepen en hun veiligheidsdiensten, om dat te voorkomen.
Nou.
En tot slot, en dat is wel een belangrijke, het is een regio die eigenlijk zoals die ontworpen is, hè, bijna door de Sovjet-Unie, met al die grenzen die overlappen, die eigenlijk heel veel baat zou moeten hebben bij samenwerking met elkaar. En juist na het aantreden van die Oezbeekse president verwachten we wat meer samenwerking. Maar als die landen gaan flirten met etnisch nationalisme, dan wordt het gevaarlijk.
Dus Geert-Jan, we kunnen rustig slapen met deze woorden van Bob Deen. Centraal-Azië is geen kruidvat, geen tikkende tijdbom. Bob, hartstikke bedankt. Senior Research Fellow bij de Security Unit van Instituut Klingendaal. En gespecialiseerd helemaal in Centraal-Azië.
Dat is een lang visitekaartje. Dat was het al toen hij nog voor de OVSE werkte.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Ja, ze denken allemaal dat ze de baas zijn. Van Klaus Johannes tot Viktor Orbán en van Jaroslav Kaczynski tot Andrej Babiš. Maar wie heeft nou echt de macht in deze Centraal-Europese landen? Hoe kan bijvoorbeeld de Slovaakse president Susana Čaputová alsnog invloed uitoefenen als haar partij welgeteld 0 zetels in het parlement heeft gekregen na desastreus verlopen verkiezingen? En hoe kan de Tsjechische president Miloš Zeman hameren op een pro-China beleid, terwijl de burgemeester van Praag hem dan weer provoceert met een stedenband met het Taiwanese Taipei? Nou, dat soort enorme vraagstukken. Toch, Floris?
Ik lig er wakker van.
Ja, ik ook. En alles over het presidentiële veto, grondwetdienende oprecht en partijfluisteraars, dat bespreken we met niemand minder dan Michiel Luining. Michiel, welkom.
Dank je.
En, jij bent historicus en Centraal- en Oost-Europa-deskundige, gebaseerd op jouw vele optredens. Je hebt er dus verstand van.
Dat hopelijk blijkt dat ook hier. Ja, nu weer.
Dat gaan we nu even het vuur aan de schenen leggen.
Als ik heel simpel de vraag stel, wie is de baas van Centraal Europa? Is die ook in één naam te beantwoorden?
Als in de regio, dat er een regionaal leider is of binnen de landen afzonderlijk?
Ja, regionaal leider.
De media wilt altijd toebewegen dat Viktor Orbán een beetje de kar trekt. Maar dat is meestal een soort mediabeeld.
Kijk.
Maar ja, je zou zeggen inderdaad, Viktor Orbán is meestal in de schijnwerpers als leider in de regio. Dus in die zin kan hij daar politiek van profiteren.
Ja, nou ja, laten we het maar gewoon ontleden per land en op zoek gaan naar verschillen en overeenkomsten. Er zijn meerdere aanleidingen voor dit onderwerp. We hadden het al even over Caputova. We hebben de Roemeense president Klaus Iohannis, die dacht dat hij... zijn premier Orbán, want die heb je ook in Roemenië. Ik geloof dat de klemtoon dan anders ligt. Weet jij dat, Michiel?
Ja, zat het ook Orbán, weer? Inderdaad. Voor Hongaars is dan Orbán met een... met een accent op de... maar als het goed is, is die naam ook oorspronkelijk van het Hongaars. Dan zou je hem ook kunnen uitspreken als Orbán.
Kijk, maar ja. Dat is weer een ander conflict.
Dat in ieder geval Ludovic. dan noemen we hem Ludovic, zijn voornaam.
Nou, waar het op neerkomt is dat Klaus Iohannis, de president... die dacht dat hij Ludovic kon herbenoemen. Maar toen werd hij teruggefloten door het constitutioneel hof. Nou, tot zover de macht van de president... die weer ingekapseld wordt door de rechter. En er zijn... eigenwijze hoofdstedelijke burgemeesters in die Visegrad-landen... die veel progressiever willen zijn dan de landelijke leiders in diezelfde steden. Michiel, we hopen eigenlijk dat jij onze college kan geven... en enige verlichting kan brengen.
Oké, vraag maar raak.
Waar zullen we beginnen? Bijvoorbeeld met die landen?
In algemene zin?
Ja?
Dat de premier, wie heeft meer de macht, de premier of de president?
Ja.
Ja, als je voor alle landen spreekt, dan in principe heeft de minister-president de regering meer macht, feitelijk. Maar ja, er kan natuurlijk conflict en schuring optreden met de president. Met name als zo verschillende politieke krachten leunen. En de president kan dan door timing van bepaalde besluiten, of het een veto is, of als er een crisis heerst binnen de regering, informele macht uitoefenen, politiek uitoefenen. En ook al zijn sommige presidenten formeel neutraal of staan ze boven de partijen, ze zijn eigenlijk altijd wel politiek actief geweest. En kunnen altijd wel een beetje de publieke opinie bespelen, omdat ze een sterke individu zijn. De president, een individu aan het hoofd van het land. Dus dat heeft een beetje een aura, een politieke aura van politieke macht. Verder, als je over de hele regio kijkt, moet de president formeel altijd tenminste president aanwijzen bij nieuwe regeringsvormen. En ministers benoemen. Maar meestal is dat wel een feit of voorstel van de minister-president. Maar wat ook belangrijk is, dat alle presidenten direct gekozen zijn. Dus ze hebben veel politieke legitimiteit, omdat ze direct gekozen worden door de burgers in het land. Er is één uitzondering. Hongarije dat niet. Dat wordt door het parlement gekozen. En de president heeft natuurlijk twee interessante competenties. Ze kunnen wetgeving van de regering blokkeren door een veto. En ze kunnen wetten naar het constitutioneel hof sturen om te kijken of wetten wel in de haak zijn volgens hun eigen grondwet. En ik weet dat jullie ook nog. Ik kan ook in algemeen zin verschillen aangeven per land.
Kijk je naar bevoegdheden bijvoorbeeld voor de verschillen?
Ja, meestal bevoegdheden. Dus als je bijvoorbeeld. Alle hebben ook bijvoorbeeld recht op het spreken in het parlement. Dus kunnen ze ook politieke invloed uitoefenen. Als president moet je ook het parlement. Kan je het parlement ontbinden als er een regeringscrisis is. Maar dat is meestal bij alle landen heel nauw omschreven. Dus dat is op zich. Daar zit nog niet zoveel macht. Maar waar de verschillen zijn, is bijvoorbeeld. Roemenië is eigenlijk officieel een semi-presidentieel systeem. Polen heeft ook wat eigenschappen daarvan. Maar de rest is wel sterk een parlementaire democratie. Dus de macht ligt vooral bij het parlement en dus de regering. Maar interessant is om te noemen dat bijvoorbeeld in Roemenië de president ook zitting kan nemen in de Europese Raad. Dus het zijn allemaal EU-lidstaten. Dus het is natuurlijk ook belangrijk hoe je als politieke acteur kan optreden in de EU. En de Roemeense president kan dus bijvoorbeeld zitting nemen in de Europese Raad.
Dus je bedoelt daarmee dat de president van Roemenië kan in principe meer invloed uitoefenen op het Europa en buitenlandbeleid dan bijvoorbeeld Morawiecki in Polen kan. Duda in Polen kan.
Duda, ja, precies. Ja, er was een conflict begin de jaren 2010 van wie neemt nou zitting in de Europese Raad. En toen werd het beslecht dat eigenlijk de president dat doet. Ja, en de Europese Raad, instellingen in de EU, ja, die tekenen toch de algemene politieke lijnen en koers uit van de Europese Unie. Dus als jij daar aan tafel zit, en dan kan je natuurlijk zeker invloed uitoefenen. Meer dan als je er natuurlijk niet zit. Verder kan in Roemenië en Tsjechië kan de president deelnemen aan regeringsvergaderingen. En bijvoorbeeld met name het gebied van buitenlandse zaken en defensie en de publieke orde. In Polen kunnen ze zelfs een buitengewone regeringsvergadering aanvragen. En zelfs een stemming voor vervolging inzetten van een regeringslid. Ook was er wel toestemming van het parlement nodig.
Gezellig.
En in Roemenië kan zelfs, maar niet dat het gebruikt is, maar stel dat er een hele crisis is, kan de president zelfs initiëren de regering te vervolgen tijdens een termijn zonder parlementaire goedkeuring. Wat nog meer interessant is dat dat alle presidenten het recht hebben op spreken in het parlement. Dus kunnen ze zo een politieke boodschap verkondigen. Maar in Roemenië is het zelfs een plicht om over de status van het land te rapporteren. Dus er wordt geacht dat de president wel af en toe verschijnt in het parlement om dat te doen. En nog meer interessante macht is dat in Polen en Hongarije de president in principe de macht heeft om wetten te initiëren, dus wetten voor te stellen. Al zie je dat niet gebeuren, ze hebben die macht wel. En in Roemenië is nog één interessant voorbeeld, is dat de president een raadgevend referendum kan initiëren. Dus je kunt gewoon bepaalde kwesties op de politieke agenda zetten.
Ja, ik zie mijn partner in crime Floris het een beetje duizelen.
Ja, ik
vind het dit is een college, hè?
Taai onderwerp.
Dit is een college macht in Centraal-Europa.
Mee te luisteren.
Heb jij een bepaalde gedachte bij of een bepaalde vraag voor Michiel, dat je denkt aan jouw expertise, Oekraïne, Rusland, dat je gelijk...
Eerst zat ik te denken, als de president verantwoording aflegde aan het land, zat ik te denken aan een nieuwjaarsspeech van een Poetin.
Ja.
Of dat ook gebeurt dan bij de Roemeense president. Zo'n nieuwjaarstoespraak of oudjaarstoespraak.
Ja, precies, inderdaad.
Floris moet nu lachen omdat hij zo'n goede vraag stelt.
Ja, maar inderdaad, dat is inderdaad ook een belangrijk moment. Omdat, ja, net als bijvoorbeeld dan de monarchie of de koning in Nederland. Dat is dan, ja, mensen gaan dan toch, zijn toch benieuwd. Hey, wat vindt de president, ons staatshoofd van dingen? Inderdaad, een nieuwjaarsspeech of kerstmisboodschappen zijn natuurlijk ook in landen waar een president zit interessante momenten om te kijken. Laat ze iets van hun politieke boodschappen zien. En Klaus Johannes en Susanne Chaputova hebben wel speeches en mediaoptredens gebruikt om duidelijk een politieke mening te verkondigen. In het geval van Susanne Chaputova natuurlijk van de eis van meer transparantie bij de justitie en bij rechters. En om de corruptie aan te pakken die de vorige regeringen hebben achtergelaten. En hetzelfde voor Klaus Johannes, die zich sterk politiek uitlaat. Bij de vorige regering van de PSD, Sociaaldemocraten, om te zeggen, ja jongens, al jullie voorstellen om jullie hervorming in de rechtsstaat, wat er neerkwam op eigenlijk het vrijpleiten van de verschillende politici die beticht werden van de corruptiezaken, dat moeten we niet doen. Dus dat is zeker, speeches zijn ook zeker belangrijke momenten om politiek druk uit te oefenen.
Doe je dit nu allemaal uit je hoofd? Of heb je nog wel even een paar notities gemaakt van tevoren? Want het komt er allemaal vloeiend uit, Michiel.
Ik heb een paar notities, maar de vragen die doe ik redelijk spontaan.
Ja. Floris.
Mag ik er nog eentje stellen?
Nou, ga je gang.
Nee, ik ben dan benieuwd, al die presidenten, wie heeft nou de meeste macht, de meeste bevoegdheid? In welk Centraal-Europese land is dat?
In Roemenië zou formeel het meest machtig zijn, semi-presidentieel systeem. Dus als ik het goed heb, in Roemenië is het, naast dat is de president ook betrokken. Dus kan zitting nemen in de Europese Raad en is ook mede-uitvoerder van het buitenlands beleid en defensiebeleid. En het is ook een recht en plicht in Roemenië van de president om samen dat met de regering te doen. Bij andere landen is dat minder het geval. In Polen komt het ook in de buurt. Maar je zou zeggen, in Roemenië is de president het machtigst.
Oké, ik heb even meegeschreven. Om het nog even samen te vatten. Je hebt als president, want we kijken naar machtsverhoudingen, als premier heb je in principe meer macht. En de macht die je als president hebt, die kan per land, in dit geval Centraal-Europese landen, verschillen. Maar je kijkt naar veto's en op welke manieren je ze inzet. Je kijkt naar het constitutioneel hof, in hoeverre je daar afhankelijk van bent. Dus zelf naar dat hof toestappen als president of worden teruggefloten, wat bij Roemenië ook is gebeurd. Je hebt dus referendumopties. En je hebt verregaande invloed op defensie en buitenlandbeleid.
Ja, inderdaad. Inderdaad, wat is de drie van die dingen die je noemt? Presidentieel veto, de macht om een klacht in te dienen bij het Constitutioneel Hof. En in algemene zin ook, zou ik zeggen, benoemingen die je als president maakt. Of het nou formeel symbolisch de minister-president is of ministers. Dan wel benoemingen in van rechters of het OM, officier van justitie, dat soort dingen. Die drie dingen zijn inderdaad, lijkt me, wel het meest interessante en belangrijkste.
Ja, en dan zeg je dus, in Roemenië kan de president daar redelijk wat invloed op uitoefenen. Is er een land waarvan je zegt, daar staat de president toch een beetje machteloos ten opzichte van deze zaken? Wat zeg je, Floris?
Lintjes knippen. Ceremonieel.
Ja, sommigen zeggen dat eigenlijk in Slowakije, Čaputová, als formele macht niet zoveel macht heeft. Maar ja, dat is niet echt. Ik zou zeggen, in Roemenië en Polen zijn ze sterker en de andere drie landen zijn ze wat minder. Maar als ik gedwongen word met een pistool op mijn hoofd, zou ik misschien.
Nou, dat zouden we niet doen, maar dat kan. Maar Čaputová is ook, zo bespeur ik een beetje bij jou. Het is de enige vrouw in dit mannenbolwerk dat we bespreken. Ja. Zij is ook een sterk symbool geworden voor een deel van de Slowaken. Wel een klein deel als je kijkt naar de uitslag van de parlementsverkiezingen. Maar kan een president ook zo'n sterk symbool zijn dat je daardoor bepaalde macht hebt, indirect?
Ja, en laat ik maar net zeggen, je hebt natuurlijk formeel en informeel. En het bleek wel dat Zuzana Čaputová het symbool was van, we zijn klaar met de huidige politiek in Slowakije en de corruptie en de crisis die er waren. En het was in die zin echt een koersverandering in Slowakije. Je zou dus misschien ook, je kan ook zeggen, dat is een paradox van succes. Dat nu met de laatste verkiezingen in Slowakije, de huidige partijen verloren hebben. En dat nieuwe partijen allemaal het agendapunt hebben. We moeten echt iets doen aan de corruptie. En echt iets doen aan de intransparantie met betrekking tot de rechtsstaat en officieren van justitie. Dus zij is daar inderdaad zeker een boegbeeld in geweest. En zij heeft eigenlijk al voor gezorgd dat de crisis bij het Constitutioneel Hof is opgelost door het eis aan het parlement: kom nu gewoon met volledige lijsten van rechters die ik moet benoemen. En stop met schimmige koehandel en trucjes die de vorige regering onder Van Smer en Fietsel probeerde uit te voeren. Dus zij heeft inderdaad in die zin al successen geboekt. En verder kan zij natuurlijk nog steeds dingen agenderen door haar veto te gebruiken of zaken naar het Constitutioneel Hof te sturen. Dus dat blijft. Ze blijft natuurlijk een belangrijke agenda-setter.
Ja.
Ja, wat ik me afvraag is Centraal-Europa hierin uniek? Dat het al die lijnen en bevoegdheden liggen dan weer bij die, dan weer bij dat bij het parlement, dan weer bij de president, dat al een beetje door elkaar loopt, dat iedereen die bevoegdheden naar zich toe moet trekken. Is Centraal-Europa er uniek in of zien we het ook in andere werelddelen? Ik weet niet of je dat
geven. Het is moeilijk voor mij om in die zin over te zien, maar je kan zeggen.
Bij Rusland is het gewoon heel duidelijk. Hij heeft een parlement, maar dat is een wasseneus. Ja. De macht ligt bij zijn president.
Maar dat is een soort presidentiële machtstructuur.
Ja. Ik zou natuurlijk, natuurlijk in elke staatsvorm, of zeker de democratie, is natuurlijk de macht altijd, als het goed is, verdeeld. Dus je hebt altijd spanning tussen een president, als hij er is, een minister-president, een Constitutioneel Hof, een lager huis of een senaat. En misschien steden. Dus al die verschillende machtslocaties. Dus je hebt daar, ik denk dat overal, in die zin overal ter wereld wel spanning en conflicten zijn. Ik denk dat het meest interessante is in Centraal-Europa dat natuurlijk. De samenstelling van de staat, die constitutionele samenstelling, dat net na het communisme in de jaren 90, dat natuurlijk vloeibaar was. En dat men probeerde zaken opnieuw uit te vinden. En dat je daarna ook nog de Europese integratie eroverheen hebt gekregen. Dus dat in een misschien korte tijdbestek veel meer sneller zaken moesten worden uitgevoerd en ook wordt geëxperimenteerd. En je zag dus ook dat in verschillende landen daar in de jaren 90 tot begin 2000 strijd over was. Van hoe gaan we nou onze rechtsstatelijke democratie vormgeven? Dus die strijd was misschien in die zin in die regio Centraal-Europa meer dan bijvoorbeeld andere delen dan in West-Europa, die eigenlijk al hun relatief hun staatsinrichting op orde hadden, al eerder zeg maar hadden uitgevonden. Ja. Maar ik denk dat in de meeste landen in de jaren 90 de meeste conflicten wel beslecht zijn. Maar in verschillende landen, in Tsjechië, Roemenië, zijn er vaak regeringscrisis geweest. Heel veel premiers die in maar een paar jaren zijn langsgekomen. Ja, en als er crisis is, dan kan elke politieke actor proberen zijn macht te vergroten. Dus dan kan er ook weer nieuwe wetgeving plaatsvinden over, we moeten misschien meer macht naar de president of het parlement overhevelen, ja of nee. Omdat verschillende politieke krachten dan verschillende toegangspunten pakken of om hun macht te vergroten. Dus in die zin zou ik zeggen, is het wel meer vloeibaar in de regio.
Maar begrijp ik nou ook uit jouw woorden dat de president en de premier houden elkaar ook in balans? Dus de president heeft de zegen van de premier nodig om president te zijn en vice versa? Bijvoorbeeld in Roemenië?
Nou, in principe is het de president heeft de zegen van het electoraat nodig. Maar de president is inderdaad wel afhankelijk van de regering, de premier, om te kijken hoe ver zijn macht gaat.
Ja.
De president kan wel tegengas geven tegenover de minister-president en de regering door veto's en klachten naar het Constitutioneel Hof te sturen. De regering, de minister-president, kan ook de president natuurlijk controleren. Al als je Roemenië noemt, al is dat wel heel lastig. Want ja, als de regering of de minister-president het zat is met de president, dan zijn er best wel hobbels te overbruggen. Dus je moet eerst met een grote meerderheid zeggen, we willen de president afzetten. En dan moet er ook nog een referendum worden georganiseerd. Waar dan de bevolking moet zeggen, we willen de president weg hebben.
Ja.
En dat is in Roemenië 2 keer geprobeerd bij de vorige president. Maar dat is niet gelukt, omdat die hobbel te groot is.
Ik ben nog steeds het meeschrijven. Floris, jij ook?
Ja.
Met het college?
Ik kijk over jouw schouder mee.
Ja. Zit jij nog met een bepaald land in gedachten waar je nieuwsgierig naar bent? Qua machtsstructuur?
Hongarije ben ik wel benieuwd naar. Maar...
Want misschien interessant, als we nog even bijvoorbeeld naar Oekraïne gaan. Mm-hmm. Daar heb je Zelensky nu als president. En daar werd in het begin over gezegd, en nu ebt dat een beetje weg, van die heeft een partijfluisteraar. Of nou ja, hij heeft wel een partij, maar die heeft een fluisteraar in de vorm van de oligarch Kolomoisky.
Mm-hmm.
En ik zat me af te vragen hoe dat dan in Polen zou zitten. Bijvoorbeeld bij Kaczynski, die partijvoorzitter is, en waar altijd van wordt gezegd van nou, eigenlijk is hij de baas van Polen. Ik zie dat Floris geen antwoord daarop heeft. Dus Michiel, ik stel hem toch aan jou. Vind je het een goede vraag, Floris?
Een prachtige, geweldige vraag, Geert-Jan. Sowieso alle vragen die jij überhaupt stelt zijn briljant.
Dziękuję bardzo.
Wie is de fluisteraar bij jullie programma, is de vraag.
Ook een goede vraag.
Dit was een vraag om mijn vraag te ontwijken. Nee, maar ik beantwoord hem graag. In het algemeen bekend dat Kaczynski inderdaad wel achter de schermen de boel bepaalt. Maar het is misschien interessant op je vraag over de macht van de president. Duda in Polen was natuurlijk instrumenteel om de rechtsstaat hervormingen, als je die hervormingen mag noemen, eigenlijk niet. Om eigenlijk de rechtsstaat over te nemen. Het is natuurlijk instrumenteel geweest bij de benoeming in het Constitutioneel Hof, dat de partij van Kaczynski het Constitutioneel Hof onder controle kan krijgen. Maar Duda is natuurlijk zelf ook een individu. En die heeft als president ook een paar keer wel tegengas gegeven tegen Kaczynski en de PiS-partij om zijn eigen macht te vergroten. Dus dat was bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld kan noemen, één keer een veto toen de Raad van de Rechtspraak en het Hoge Rechtshof door het nieuwe wetgeving werd overgenomen, duurde dat vetoen. Commentatoren in het West-Europa dachten misschien, oh, misschien is Duda toch een redder van de rest van Polen. Maar dat deed hij puur om te zeggen, ik vind het prima als jullie je rechtsstaat verder politiseren, maar geef mij dan wel meer macht erin. Dus ik wil bijvoorbeeld de president van het Hoge Rechtshof kunnen aanstellen. En rechters die worden ontslagen, die mogen bij mij, niet bij de minister van Justitie, vragen of ze toch nog blijven, nog blijven mogen zitten. Dus dat was bijvoorbeeld één actie die Duda deed om toch tegen Kaczynski in te gaan om zijn eigen macht te vergroten. En zo heeft Duda in Polen ook een wet geblokkeerd Omdat hij dacht, ja, ik moet ook weer herkozen worden door het electoraat. Dat groter dan de PiS-achterban is, groter dan Kaczynski. Dus laat ik ook meer mensen dan PiS tevreden houden.
Ja. En in welke landen zijn de president en de premier bevriend met elkaar of van dezelfde partij? En in welke landen verschilt dat heel erg?
Ja, dus in Polen en Hongarije, dat is in algemene zin, zijn ze eigenlijk een team. En los van die nuance die ik aangaf van Polen, van Duda, dus in Hongarije, Ader en Polen,
Duda. Ze kijken toch anders aan tegen de relatie met Rusland, toch, bijvoorbeeld?
In Polen en Hongarije?
Ja.
De premier en de president bedoel je, of bedoel je die twee landen?
Die twee landen.
Ja, die of twee landen, ja.
Ik dacht dat ik altijd goede vragen stelde volgens jou. Nou, begrijp jij niet?
Nee.
Nee, mijn vraag aan Michiel is...
Over de presidenten.
Over de presidenten, of de president en de premier... of die van dezelfde Minerva-club komen, bijvoorbeeld... waardoor ze goed bevriend zijn met elkaar, intern.
Duda en Polen, Ader en Hongarije, zou zeggen met de premier... of degene die de thuishanden hebben, Kaczynski of Orbán... ja, dat zijn op zich twee handen op één buik... En in Roemenië, Slowakije en Tsjechië ligt dat wat anders. Klaus Johannes in Roemenië die heeft altijd tegen de vorige regering geageerd. Nu kwam er een nieuwe regering onder Ludovic Orbán... die natuurlijk van zijn partij was, dus toen werkte ze samen. Maar nu is die regering weer gevallen. Dus nu is het afwachten of de nieuwe regering... als die er komt, of die inderdaad in lijn is met Klaus Johannes. Maar dat ziet er wel aan te komen, omdat zijn partij eigenlijk het meest populair is op dit moment in Roemenië. Maar nu is de vraag of de president het spelletje kan winnen om vroege verkiezingen proberen te forceren door meerdere kandidaten voor nu de oplossing voor het val van het kabinet, om meerdere kandidaten te laten afwijzen in het parlement. Want dat is dan is er een constitutionele procedure dat je nieuwe verkiezingen kan uitschrijven.
Oh ja.
En dan zou de Roemeense president samen met zijn partij winnen en dan zouden ze kunnen samenwerken. In Slowakije is het inderdaad afwachten. We hadden net al besproken. De partijen die gewonnen hebben, die wilden misschien wel de corruptie en de rechtsstaat verbeteren in Slowakije.
Ja, dat hebben ze dan gemeen. Het zijn anticorruptiepartijen.
Ja, exact. Maar de besprekingen die nu aan de gang zijn van de vier partijen en de onderleiding van Matovic, die zijn over het algemeen centrum rechts of rechts. Conservatieve waarden. Bijvoorbeeld de progressieve waarden die Chapotova heeft over migratie of LGBT-rechten en klimaat en dat soort zaken. Die worden niet gedeeld door de gros van de partijen die nu in de coalitiebespreking zijn. En het is nu inderdaad afwachten of het zijn twee grote zakenmannen die de twee partijen leiden van die coalitiebesprekingen. Of hun intenties van corruptiebestrijding en de rechtsstaat verbeteren wel oprecht zijn. We weten het niet. Dat is nog afwachten. En dan hebben we natuurlijk nog Tsjechië.
Ja, daar heb jij gewoond, Michiel, in Praag. En dan kom je daarmee als laatste.
Beste voor het laatste, hè? Dus, Zeeman. Dat zijn inderdaad... dat is een wat lastige. Er zijn natuurlijk inderdaad wel markante figuren. De premier André Babiš en de president Miloš Zeeman. Zeeman heeft wel heel vaak de afgelopen jaren juist geprobeerd het hand boven het hoofd te houden voor André Babiš. Dus als er bijvoorbeeld weer aanklachten waren dat Babiš beticht werd van corruptie. En dat er een kabinetscrisis was, dan was Zeeman de president die zei... ik sta voor André Babiš en ik zal hem gewoon opnieuw benoemen als minister-president.
Want even om hun profielen te schetsen voor de mensen die de poppetjes in Tsjechië net wat minder kennen.
Ja.
Als ik het goed begrijp, waar in Slowakije het nu dus over gaat... Hè, dus Čaputová en Matovič die wonnen parlementsverkiezingen, dat zijn corruption fighters... En die zouden dus eigenlijk strijden tegen mannen als Zeeman en Babiš in buurland Tsjechië. Ik het te zwart-wit?
Nog één keer.
Nou ja, Babiš en Zeeman die staan toch bekend om hun eigen zaakjes die ze graag voorop stellen. Waarbij ze enige Europese subsidie die ze eigenlijk niet mogen ontvangen toch wel in eigen zak steken.
Inderdaad, vooral Babiš. Maar er zijn ook verschillen tussen... Zeeman en Babiš, die inderdaad allebei omringd zijn door bepaalde oligarchen en politieke krachten, die niet altijd overeenkomen. Dus inderdaad, misschien is het dan interessant inderdaad om te noemen dat bijvoorbeeld Zeeman vooral voor dat het voor de euro is, dat Tsjechië de euro aanneemt, terwijl de minister-president Babiš niet voor de euro is. En dat, ja, sommigen zeggen dat heeft ook te maken met economische belangen. En er zijn ook verschillen over het soort, ja, het soort populisme, als ik dat woord moet gebruiken. Bijvoorbeeld Zeeman is veel ideologischer, dat anti-migratie, ook anti-homo-huwelijk, terwijl ja, Babiš eigenlijk voor het homohuwelijk is in Tsjechië. Dus zo zijn er ook wel inderdaad verschillen als individu. Maar ze hebben wel de laatste jaren wel een soort samenwerking gehad. Dat Babiš toch het prettig vond als Milos Zeman bijvoorbeeld de net de recente presidentsverkiezingen won. Zodat hij wist, Zeeman zal ervoor zorgen dat ik als minister-president kan aanblijven. En vice versa. Dus ze hebben een soort strategische samenwerking waar wel accentverschillen zijn op bepaalde punten.
Ja. Wat ik wel fascinerend vind aan een land als Tsjechië, en Floris vanuit Rusland zal je dat misschien herkennen, dat de president, ook al is het geen presidentiële democratie, dat de president best wel wat kan agenderen. Dus dat hij, vaak hij, dat begonnen met Havel volgens mij, en later met Klaus bijvoorbeeld, die hebben dan bepaalde gedachten. Dat zetten ze op de agenda. En de Tsjechen, volgzaam als ze zijn blijkbaar, na alle revoluties, die volgen dat op. Die zijn dan ook ineens pro-Rusland, anti-Rusland, pro-China, anti-China, pro-migratie, anti-migratie. Maakt niet uit wie het zegt.
Ja, het schudt deze dagen toch ook niet meer in de handen, op verzoek van onze premier.
Ja, want hij vervolgens wel zelf weer deed. Maar goed. Nee, maar hoe moet ik dat duiden, Michiel?
Zeg maar echt politieke macht of effecten, daar ben ik wel voorzichtig in. Maar wel, ja, ze zorgen wel voor een soort bepaald publieke opinieklimaat. Inderdaad, Václav Havel was natuurlijk in die zin de leider van de fluwele revolutie. Het imago van de mensenrechten, het maatschappelijk middenveld. Hij wilde zogenaamd politiek niet op een politieke manier bedrijven. Václav Havel heeft nu nog zijn erfenis als... Zelfs dus in die zin, na zijn dood heeft hij nog invloed, omdat hij echt een erfenis heeft achtergelaten als Tsjechië voor de mensenrechten en de fluwele revolutie, dat nu eigenlijk gebruikt wordt door andere politieke krachten. Zoals bijvoorbeeld inderdaad, wat je eerder aangaf, bijvoorbeeld de burgemeester in Praag en de Tsjechische president daarna, Václav Klaus, die wist eigenlijk ook al de kracht van Havel, want toen hij minister-president was en eigenlijk een totale tegenstander was van de politiek van Havel, wist hij hoe waardevol hij was als president, als uithangbord voor de rest van de wereld, dat hij als president kon optreden.
Nou, weet je wat Chaputova nu misschien ook wel heeft?
Ja, misschien inderdaad dat de huidige regering, ook al hebben ze misschien oneenigheid, dat ze het een goed uithangbord vinden, promo vinden voor Slowakije. Dat is misschien inderdaad een interessante opmerking. En de tweede Tsjechische president, inderdaad, Václav Klaus, die heeft volgens mij best wel het klimaat gezet voor het euroscepticisme in Tsjechië. Want de Tsjechen zijn eigenlijk relatief het meest eurosceptisch. Want over verloop van 10 jaar heeft hij heel veel kritiek geuit op de EU. En ook bijvoorbeeld het verdrag van Lissabon lopen traineren, dat Tsjechië maar niet het verdrag van Lissabon ging ondertekenen. En had ook afgedwongen dat Tsjechië op dat moment een opt-out kreeg van het Lissabon-verdrag van de handvest van de grondrechten. Omdat dan de soevereiniteit van Tsjechië in het gevaar zou zijn. En nu heb je inderdaad Zeeman die, laten we zo zeggen, die in ieder geval het klimaat op de EU en de migratie zet. Al zie je wel ook nu al sterke tegenbewegingen. Dus men klaar is met eigenlijk met Zeeman en zijn agenda. Maar grappig genoeg wordt dat gecounterd door nu bijvoorbeeld de burgemeester van Praag, door de erfenis van een andere Tsjechische president, namelijk Václav Havel, die voor mensenrechten was, bevriend was met de Dalai Lama. Dus in die zin heeft een president in Tsjechië nog invloed om de publieke agenda te zetten, ook al is hij al dood.
Ja, die burgemeester van Praag is van de Piratenpartij. Dat is ook wel weer een interessant figuur. Maar dat is weer een laag daaronder. Dus misschien voert het wat ver om die erbij te betrekken. Hoewel ik natuurlijk in het begin zei van Zeeman is dan pro-China. En hij is dan weer, ik denk ook omwille van mensenrechten, pro-Taiwan en anti-China en pro-Oeigoers en noem maar op. Maar goed, dat misschien voor een volgende keer. Als we dit zo samenvatten, Michiel, en ik ben nogmaals onder de indruk van hoe je dit allemaal ook juridisch uit je mouw schudt. Ik moet het echt 3 keer terugluisteren, denk ik, Floris, om het echt op te kunnen slaan.
Ik snap het nu alles.
Ja,
ik kan me zo over horen.
Het is inderdaad een storm van informatie. Ja, maar we hopen het samen te vatten.
Heel interessant. Maar ik moet zeggen dat na dit half uur met jou, dat mijn beeld iets gewijzigd is. En ik weet niet hoe dat met jou zit, Floris. Maar dat ik van tevoren misschien dacht van, nou, de premier in al die landen heeft in principe wel meer macht. Maar ik ben nu toch verbaasd over de macht die de president direct of indirect toch heeft. Want zoveel bevoegdheden zijn het niet.
Ja, ik moet zeggen dat ik er nooit heb bij stilgestaan hoe de machtsverhoudingen liggen in Centraal-Europa.
Omdat jij vanuit Rusland denkt van er is er maar één.
Ja, precies. Eén sterke leider, daar hou ik van. Maar ik wil niet zeggen dat ik natuurlijk ook veel heb opgestoken.
Ja, Michiel, is dat dan een juiste conclusie die ik een beetje trek? Of hoe kijk jij zelf terug op wat je de afgelopen 30 minuten hebt verteld?
Oei, ja. Heb je nog 30 minuten? Nee, grapje. Ja, inderdaad. Ik doe formeel. Tenminste, president, de regering heeft de meeste macht. Maar inderdaad, de president kan door timing bepaalde instrumenten in te zetten, toch de politieke agenda beïnvloeden. Ja, en al is het maar een veto of een klacht naar het Constitutioneel Hof, als dat vertraging oplevert, over een paar maanden kan het politieke krachtenveld ook anders zijn. En dan kan de president toch nog invloed uitoefenen. Want we hebben bijvoorbeeld niet gezegd dat bijvoorbeeld het presidentieel veto makkelijk weer overruled kan worden door het parlement of de regering. Maar als er tijd achter zit, of als er een signaal wordt afgestoken dat opeens een protestbeweging kan op gang laten komen door andere politieke krachten of het electoraat, dan heeft een president indirect kan die toch de macht uit oefenen.
Ja. Ja, alleen Hongarije, denk ik. Want die naam die hebben we 1 keer tussen neus en lippen doorgenoemd. Ja. Van die president. Dat is gewoon dus een universiteitsvriendje van Orbán. En die zit er inderdaad voor de lintjes, zoals Floris dat zei.
Ja, al is het misschien interessant. Als mij het heeft hij wel 25 keer, volgens mij ruim 25 keer een wet geblokkeerd. Maar als het echt om de daadwerkelijke interessante wetgeving gaat.
Dat ging om Punniken of zo.
Getekend bij het pleisje. Om toch nog misschien een opsteker van ader te noemen, de Hongaarse president. Hij had wel de klimaatagenda iets meer gepropageerd dan Orbán. Maar nu heeft volgens mij Orbán ook een nieuwe visie op klimaat. Een zogenaamde christelijke visie. Dus dat is het enige verschil. Maar je hebt gelijk, normaal gesproken is het universiteitsvriend van Orbán, medeoprichter van Fidesz en loyale uitvoerder.
Dus Hongarije is eigenlijk het meest saai wat dit betreft?
Ik vind Hongarije niet saai, maar wat dit betreft is het misschien wat duidelijker wat je wenst inderdaad. Aanknopingspunt van Rusland. Ja. Ja.
En mag ik het begrijpen voor mij? Wie moeten we de komende maanden extra in de gaten houden? En om welke machtige reden?
Nu de recent natuurlijk de regeringsvorming in Slowakije. Die vier partijen dat gaat slagen, dan hebben ze een constitutionele meerderheid. Dus dan kunnen ze de grondwet aanpassen en hele rigoureuze vormingen doorvoeren over hoe een staat wordt ingericht. En dan kunnen we ook zien of de anticorruptie en levende rechtsstaat de bedoelingen van die partijen oprecht zijn. En hoe Chapitova daarop gaat reageren. Of zij scherp de ontwikkeling in de gaten gaat houden en misschien tegengas kan geven als het blijkt dat die bedoelingen niet oprecht zijn. Dus dat wordt interessant. In Roemenië, Klaus Johannes, daar gaat het om. Gaat hij nog nieuwe trucjes uitvoeren om vroege verkiezingen af te dwingen in Roemenië, zodat zijn partij in juni ruim kan winnen, omdat zijn partij nu duidelijk populair is. En in Tsjechië, Zeman, Babiš, dat dat wordt in die zin interessant of André Babiš wegkomt met al die corruptieklachten. En of Zeeman, de president, misschien dat als leverage gaat gebruiken om te zeggen, ik wil iets voor, wil je misschien wel beschermen, maar dan wil ik wel iets voor hem terug. Dus dat misschien kan daar nog iets.
Dat vind ik ook gebeuren. Interessant. Echt een macho-strijd daar tussen twee hele eigenwijze
alfamannetjes.
En dan vergeet ik nog te noemen dat de gezondheid van Miloš Zeman misschien in gevaar is. Een veelvuldige roker en drinker. Hij heeft nog een paar jaar te gaan als president, maar misschien kan zijn gezondheid eerder aftakelen. En dat wordt natuurlijk ook interessant.
Behoort sowieso tot de risicogroep aangaande corona, maar dat even terzijde. Michiel, dankjewel. Wat een verhaal. Wat een notities.
Mijn boek is vol.
Graag gedaan.
Vol geschreven, 3 pijnen versleten.
Je moet dit allemaal als huiswerk uit je hoofd gaan leren, Floris.
Ga ik ook doen. je mag me over horen.
Ja, laat, we gaan dit.
Ik vond het heel goed hoor dat we dit doen. Dus los daarvan.
Ja, daar zijn wij ook voor natuurlijk, om te faciliteren. En als luisteraars nou vragen hebben naar aanleiding van dit college van Michiel, stel ze gerust. Weet jij nog na alle stortvloed wat ons mailadres is?
Perestroikast@bnr.nl.
En de Twitter-account?
Ik weet het even niet meer.
Perestroikast, denk ik. Nee, dan kunnen mensen nog vragen stellen aan Michiel. En dan kunnen wij die aan Michiel doorgeven. En dan zal er vast nog het een en ander te behandelen zijn. Want we hebben nog lang niet alles genoemd. Maar dit was wel een heleboel. Michiel, dank je wel.
Ja, heel veel graag gedaan.
Heel veel dank.
Historicus en Midden- en Oost-Europa-deskundige. En uitstekend te boeken voor colleges en andere informatieve partijen. Dank je wel, Michiel.
Dank je wel.
Graag gedaan, dank.
Joost, het zijn drukke tijden natuurlijk voor jou. MH17-proces, een olieoorlog waar Rusland in verzeild is geraakt. Hoe blijf jij nog wakker?
Nou, dat valt heel zwaar. Want ik heb maar weinig slaap deze dagen. Ja. En ik zit nu in de stoel en af en toe dommel ik ook zo even weg. Dat hou je toch in dit soort gevallen. Maar goed, dat hoort erbij. Ik heb wel een mop voor jullie. Oh. Zal ik die maar gewoon vertellen?
Nou, dat houdt ons in ieder geval op de been.
En wakker, hoop ik. Er komt een... ik moet het anders beginnen. In Rusland... hij is nu al saai. In Rusland wordt er nogal veel geklaagd dat juristen en advocaten zo verschrikkelijk veel geld vragen voor alles en nog wat. Er is een man, een Rus, die belt een advocaat op. En advocaat neemt op. En die man vraagt, bent u advocaat? Ja, zegt de advocaat. Mooi zo, zegt die man, die Rus. Wat zijn uw tarieven, als ik vragen mag? Waarop die advocaat antwoordt... ik vraag €300 voor 3 vragen. Wat is uw derde vraag?
Oh, ik snap hem. Ik snap hem.
Goed zo.
Ik doe nog even mijn best.
Ja. Nee, hier kan ik wel weer 5 minuten van wakker blijven.
Okay.
Nog een Russisch pepmiddeltje erin straks? Pilletje?
Een glaasje vodka misschien. Wie weet.
Oké. Okay.
Ja. Whisky toch?
Zeg je, whisky.
Pakka.
Alcohol is goed deze dagen. Zuiverd.
Oké.
Ajeto.
Hoi hoi.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.